Gemeente, wij zijn toegekomen aan artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 14. En we gaan dit artikel in twee gedeelten behandelen. Eerst het eerste gedeelte en de volgende keer het grootste stuk. Dus nu het kleinste stuk en de volgende keer het grootste stuk. Dus het eerste stuk van artikel 14 ga ik voor u lezen. Het gaat over de schepping van de mens en de val van de mens en zijn onvermogen tot het ware goed. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde. En hij heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil Gods. Maar als hij in ere was, zo heeft hij niet verstaan, nog zijn uitnemendheid erkend. Maar hij heeft zichzelf willens aan de zonde onderworpen. En over zulks als gevolg daarvan aan de dood en de vervloeking. Het oor biedende aan het woord des duivels, want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden. En hij heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft aan de lichamelijke en aan de geestelijke dood. Tot zo ver, daar zit al stof meer dan genoeg in. Gemeente, met artikel 12 hebben we het gehad over de schepping van alle dingen. En met name die van de engelen. Toen ging het dus over de schepping in zijn algemeenheid. En we hoorden toen dat God de schepselen, alle schepselen heeft gemaakt nadat het hem goed dacht. En dat hij aan ieder schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheiden ambten heeft gegeven om de schepper te dienen. Ik heb het toen ook al opgemerkt bij artikel 12. Wij moeten niet denken dat wij alleen maar ambtsdragers zijn. Maar zelfs een bloem op het veld is een ambtsdrager. En de dieren, welk dier dan ook, is ook een ambtsdrager. En de wolken des hemels zijn ook ambtsdragers. Allemaal schepselen die God een gestalte en hoedanigheid heeft gegeven. Een onderscheiden ambt om zijn schepper te dienen. En ik moet zeggen, die andere schepsels doen dat heel wat beter dan wij. Stuk voor stuk doen ze dat heel wat beter dan wij. Dat zijn tenminste ambtsdragers. Die eren hun schepper nog. En wij mensen, we zullen het horen vanavond, wij mensen hebben dat afgeleerd om dat te doen. Wij moeten het weer aanleren door genade, dat is gelukkig mogelijk, dat is gelukkig mogelijk, maar we moeten het wel aanleren omdat we het van nature niet meer doen. En gemeente, het gaat dus nu over de schepping van de mens in artikel 14, hè? Specifiek over de schepping van de mens. Daar zien we onze hoge komaf. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde. Ja, dat is op een heel bijzondere manier toegegaan, nietwaar? Toen de bomen des velds geschapen werden. En toen de dieren geschapen werden in allerlei soorten. Toen de vissen en de vogels geschapen werden. Toen was het dat de zeeën voortbrengen en dat de aarde voortbrengen. En het was al zo. God sprak en het kwam er. De aarde bracht voort. Allerlei gewassen voort, bomen voort, dieren voort. De zeeën brachten de vissen voort. In groten getalen. De zee was meteen vol. God heeft niet een walvis geschapen, maar walvissen geschapen. En haringen, en tongen, en scholletjes, in grote menigte de vissen vol. De zeeën vol. Maar de mens, bij de mens ging het toch wel even wat anders toe, nietwaar? En dat is toch wel heel goed om daar, om te beginnen, goed even bij stil te staan. Bij de mens is het zo totaal anders toe gegaan. We lezen dat God niet mensen heeft geschapen, maar de mens geschapen heeft. Eerst Adam alleen. En hoe heeft hij hem geschapen? Hij heeft hem gemaakt en geformeerd, zegt onze belijdenis. En dat zegt niet alleen onze belijdenis, maar dat zegt ook gewoon Gods woord in Genesis 1 en Genesis 2. Voordat de Heere God dat deed, is die ook, en dat is altijd zo bijzonder, hè? Ik heb die tekst wel eens in een ander verband aangehaald ook, maar ik blijf het een bijzondere tekst vinden, is God in overleg gegaan met zichzelf. Laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat leest u van de andere schepselen niet, hè? Dat de Heere God daar overleg over heeft gepleegd. Met zichzelf, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat wonderbare ons daar in Genesis 1. Hè? Dat overleg tussen de drie personen in het ene goddelijke wezen. Dat is aan de schepping van de mens vooraf gegaan. Laat ons mensen maken. En als God het dan gaat uitvoeren, dan maakt hij de mens uit het stof der aarde. Ja, daar zijn ook de dieren uitgenomen. Dat is absoluut waar. Die zijn ook voortgekomen dat de aarde voortbrengen de dieren. Die zijn ook allemaal stof. En ze keren ook door de zondeval van de mens. Dieren ook, gaan ook de dieren en de planten keren tot stof weder. Dat is waar. Dat is wat dat betreft wel gelijk. Maar ziet u toch eens hoe bijzonder de Heere God die mens heeft geformeerd. Hij heeft hem als een pottenbakker geboetseerd met zijn eigen handen. Hij nam de stof, het stof van de aarde, en hij maakte daaruit een Adam. En Adam, mens, dat hangt samen met het Hebreeuwse woord Adama. En dat is aardbodem, omdat de mens uit de aardbodem is genomen. Dat heeft niks met de zonde te maken, hoor, dat we stof zijn. Dat heeft helemaal niets met de zonde te maken. Dat hoort bij Gods goede schepping, dat wij tot stof terugkeren. Hè? Stof zijt gij, en tot stof zult ge terugkeren. Dat heeft met de zonde te maken. Dat is de dood, hè? Maar dat wij uit het stof genomen zijn, dat wil helemaal niks ten nadele zeggen van de schepping van de mens, want dat heeft de Heere God op een zeer wonderlijke wijze gedaan. Het woord geformeerd, zijn handen hebben ons geformeerd, dat is het woord wat de Bijbel ook voor de pottenbakker gebruikt, hè? Dat is de formeerder van vaten. Hè? Zo heeft de Heere God geboetseerd, als het ware. Met zijn eigen handen de mens gevormd. Wat een bijzonder werk is dat. En hebt u er nooit bij stilgestaan? Dat hij er dus maar één maakte. Niet dat de aarde voortbrengen en het was al zo, de aarde vol. En je maakt er weer één. En ook nog alleen maar een man. Want daarna, toen zei God, Het is niet goed dat de mens alleen is. Er moet een hulp als tegenover bij komen. En hoe heeft de Heer God dat ook op een bijzondere wijze gedaan, nietwaar? Hoe bijzonder heeft hij de vrouw gemaakt? Ook geboetseerd, ook met zijn eigen handen. Maar dan uit een rib van de man, uit de man genomen. Hè? Met hoeveel zorg is de Heer daar niet bezig geweest, nietwaar? Dat hij dat op zo'n bijzondere manier deed om de eenheid van man en vrouw te benadrukken. Zij is uit de man haar hoofd genomen. En beiden mogen ze beeld van God zijn. Zo was het in het paradijs. Beiden beeld van God. Man en vrouw schiep hij ze naar het beeld van God, schiep hij ze. Zo staat er in Genesis 1. Hè? Dus man en vrouw, beiden naar het beeld van God geschapen, op zo'n bijzondere manier genomen uit het stof der aarde. En dan ook nog staat er, God blies hem de levensadem in. Dat lees je bij de dieren ook niet. Natuurlijk hebben die wel een levensadem. Natuurlijk hebben ze die ook van God. Maar dat de Heere God die levensadem heeft ingeblazen, dat staat daar niet zo uitdrukkelijk bij de dieren van het veld. Dat staat bij de mens er wel uitdrukkelijk bij vermeld, hè. De levensadem ingeblazen en zo werd de mens tot een levende ziel. Een dier heeft ook wel een ziel. Er zit ook leven in. Maar dat is een ziel, zegt prediker, die in de aarde verdwijnt als het dier sterft. Die is weg, weg is weg. Maar de mens heeft van God rechtstreeks de levensadem ingeblazen gekregen. En die ziel van de mens die gaat niet weg, die gaat niet over, ook niet bij de dood. Hè? Die verlaat het lichaam, ja dat is waar, maar die stijgt op tot God voor de rechterstoel van God. Hè, dat weten wij toch ook wel al te goed dat wij niet een ziel hebben zoals een dier een ziel heeft. Maar dat wij een... Ja, zeg wel eens een onsterfelijke ziel hebben. In ieder geval een ziel die altijd en eeuwig zal blijven. Hè? Dus dat is wel heel bijzonder. De mens is een bijzonder wezen. Dat blijkt uit de schepping van de mens in Genesis 1 en 2 toch wel heel uitdrukkelijk dat hij een bijzonder wezen is. De kroon op de hele schepping. Dat mag je gerust wel zeggen. De kroon op de hele happy. En dat komt het meest tot uitdrukking in die benaming dat hij naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen is. Ik heb dat op de catechisaties al wat keren uitgelegd. Wat het beeld van God is. En ik ben daar niet te beroerd voor, gemeente, om dat vanavond ook aan u te doen. Hè, om dat aan u uit te leggen. Ik heb het denk ik destijds met de catechismus, toen ik de catechismus behandelde, waar ook over het beeld van God, in het stuk van de ellende wordt over het beeld van God gesproken. Heeft God dan de mens zo verkeerd geschapen? Nee, maar hij heeft hem goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Zat in de catechismus. Hè, dus daar heb ik het ongetwijfeld ook wel aan de orde gehad, maar dat is al wel heel lang geleden weer. Het beeld van God, waar heeft dat mee te maken? Betekent dat nou dat wij mensen op God lijken? Dat God handen heeft zoals ik handen heb? En dat God ogen heeft zoals ik ogen heb? Ach nee, gemeente, dat is niet zo. God is geest. God is geen vlees en bloed. En dus in die zin lijken wij niet op God. Er wordt wel in de Bijbel gesproken over Gods ogen die de hele aarde doorwandelen. En zijn rechterhand die hoog verheven is. Maar dat betekent niet dat God een rechterhand heeft zoals ik een rechterhand heb. Dat wil alleen maar zeggen dat hij krachtige daden doet. En dat wil alleen maar zeggen dat hij alles ziet, hè, dat Gods ogen de wereld doorwandelen. En dat zijn ingewand rommelt van barmhartigheid. De innerlijke bewegingen der ontfermingen onze Gods, zegt Zacharias in zijn lofzang. Dat wil niet zeggen dat God darmen heeft zoals ik darmen heb. Maar dat God met medelijden, met ontferming over een zondaar bewogen is. Hè? Die boodschap zit daarin. Hè? Maar dat is mensvormig uitgedrukt, omdat we er anders niks van kunnen zeggen en verstaan. Hè? Daarom drukt de schrift dat mensvormig uit. God is niet een mens zoals wij. God is een eeuwig en onbegrijpelijk, voor ons onbegrijpelijk wezen. God is geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Zo heeft de Heer Jezus ons gezegd. Waar heeft het dan mee te maken? Heeft het te maken met het feit dat de mens heerschappij heeft over de dieren des velds en de vissen der zee en de vogelen des hemels? Heeft het daarmee te maken? Nou, dat heeft er wel iets mee te maken. Ja, dat is absoluut waar. Dat duidt de hoge positie van de mens aan. Hè? Dat hij dus door God gesteld is als het ware tot kroonprins, zeg maar. Tot rentmeester over alles wat hij heeft. Tot onderkoning over de gehele schepping. Ja, dat is zeker op zichzelf wel een punt. Hè? Maar die heeft wel eens gedacht aan de opgerichte gestalte van de mens. Hè? Dat wij niet als een dier gebukt naar de aarde toe leven, maar dat wij met het aangezicht naar boven over deze aarde wandelen. Nou, ik denk niet dat, persoonlijk niet dat dat er veel mee te maken heeft, hoor, met dat beeld Gods. Dat gaat weer te veel op de toer van de uiterlijke gestalte, dunkt mij. Nee, gemeente, het beeld van God, dat is heel wat anders. Wat dan? Wat dan, zult u zeggen? Nou, dat betekent dat wij als mensen in het paradijs, hè? Nu niet meer. Dat is erg. Nu niet meer. Maar dat wij als mensen in het paradijs op God leken op het gebied van zijn deugden. Zoals God is in de hemel. Goed. Heilig. Rechtvaardig. Goedertieren, barmhartig en al die deugden meer die je daarbij kunt voegen. Geen enkele ondeugd is er in God, alleen maar deugden. Zoals de mens in het paradijs nu ook. Dus het zit hem niet in de uiterlijke gestalte, dat beeld van God en die gelijkenis van God, maar het zit hem in de manier waarop die mens was. Waarop die leefde, waarop die dacht, waarop die sprak. Als je dat gadesloeg, dan zou je zeggen, nou, dat zijn de typische baar van God. Typische baar van God. Dat kun je wel zien. Hè? Dat kun je wel zien. Aan wat ze denken, hoe ze gezind zijn, hoe ze leven, hoe ze gehoorzamen aan God. En hoe ze trouw zijn, hoe ze waarachtig zijn in hun spreken. De liefde die ze hebben. Dat zijn er echt een paar van God. Dat kun je maar zien. Dat. Ze lijken op hem. De appel is niet ver van de boom gevallen. Twee druppels water. Ja, zo was het in het paradijs, lieve mensen. Zo was het in het paradijs. Dat de mens inderdaad in al die deugden op zijn schepper, zijn boetseerder, zijn formeerder heeft geleken. En dat is de grote hoogheid die de Heer God aan de mens heeft gegeven. Hij kon in alles met de wil van God overeenkomen, zo staat er, hè? Met in alles kunnende met zijn wil, in alles overeenkomen met de wil van God. De mens was in staat om dat te doen, want de mens in het paradijs had nog een ongebonden wil, ook ten goede, ook ten goede. Hij had een vrije wil om voor God te leven, en ja, daarvoor, ja, het is waar hoor, om die vrije wil een vrije wil te laten zijn, was het natuurlijk ook nodig dat de mens eventueel ook tegen God zou kunnen kiezen. Want anders is de wil geen vrije wil. Als je niet anders kunt dan God dienen, omdat het moet, je moet gewoon, Er staat ook niet moetende met God wil in alles overeenkomen. Dat staat er ook niet, hè. Dat de mens moest wel in alles met de wil van God, met zijn wil overeenkomen. Dat staat er niet. Er staat kunnende met de wil van God in alles overeenkomen met zijn wil. Kunnende, niet moetende. En dan moet het dus mogelijk zijn dat de mens eventueel, onmogelijke mogelijkheid, zou ik bijna zeggen, onmogelijke mogelijkheid, ook van God zou kunnen afwijken, zoals voor hem ook de engelen al hadden gedaan, althans een deel van de engelen had dat gedaan. Dat moest dan wel mogelijk zijn, die onmogelijke mogelijkheid. Maar de mens die kon voor God kiezen, ja zeker. Zeker, en dat was helemaal niet een moeilijke keuze, lieve mensen, helemaal niet. En dat zal ik u ook duidelijk maken, dat het geen moeilijke keuze was. Want de Heere heeft het eigenlijk in alles de mens zo gemakkelijk gemaakt. Waarin dan? Nou, er was een hof vol met bomen. En van alle geboomten van de hof mocht de mens eten. Er waren twee bijzondere bomen, u weet het. Er stond er één op een heel prominente plaats in het midden van de hof. Heel prominent. Dat was de boom des levens, daar mocht de mens van eten. En dat wilde zeggen dat hij deel had in het paradijs aan het ware leven, het leven van God. Hij mocht vrijuit eten van de boom des levens. Levens alleen van één boom, en daarvan staat niet dat hij in het midden van de hof staat. Dat staat er niet. Van één boom moest hij afblijven. Dat is de boom van de kennis van goed en van kwaad. En waarom moest de mens daar nou van afblijven? Wel, gemeente, over goed en kwaad gaat God alleen. Daar is God voor. Daarom moet de mens zich niet mee gaan bemoeien. De mens moet niet zelf gaan willen uitmaken wat goed is en wat kwaad is. Want als de mens daaraan begint, dan is het hek van de dam. Daar moet de mens van afblijven. Hij moet God laten zijn. Dat is het terrein van God uitmaken wat goed en wat kwaad is. Dat is echt eigen aan de Heere God. Hij stelt de palen en de perken en niet de mens zelf. En ik zei dus, het was een heel gemakkelijk gebod. Een heel gemakkelijk gebod. Waarom zo gemakkelijk? Nou, ik zei dat ook, omdat er zoveel bomen in die hof stonden. En van al die bomen, ook van de boom des levens, mocht de mens vrij uit eten. Het was niet andersom. Het was niet zo dat hij maar van één boom mocht eten en van al bomen niet. Hij had maar voor het uitkiezen, zou ik bijna zeggen, van welke bomen dat hij eten zou. En ze waren allemaal even mooi en allemaal even fraai. Het was een gebod dat o zo eenvoudig te handhaven viel, te gehoorzamen viel. Zo gemakkelijk was dat gebod. En hij kon in alles, ook als het ging om dat ene verbod om van die boom te eten van kennis en van goed en kwaad. Hij kon in alles met de wil van God, met zijn eigen wil overeenkomen. Hij moest het niet, maar hij kon het wel. En uitgerekend, gemeente. Uitgerekend. Die ene boom, daar moest Eva de hand naar uitstrekken. En dat makkelijke gebod dat de Heere God gegeven had, dat ze zo makkelijk konden doen, dat hebben ik. Dat hebben wij overtreden, niet waar? En dat niet uit een stukje onwetendheid of zo, het onkunde. Ook niet omdat God het een beetje onduidelijk had gezegd of zo, dat moeten we er maar niet van maken, gemeente, want daar is geen sprake van. Want als de Satan, he, vermomd in de slang, als de Satan tegen de vrouw zegt, is het niet dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle bomen van deze hof, dan geeft Eva exact het juiste antwoord. Van alle bomen van deze hof zullen we eten, maar van die ene boom, daarvan heeft hij gezegd, gij zult daarvan niet eten. En ze geeft exact het juiste antwoord. Dat is het zuiverste bewijs dat Eva niet in een zinsverblinding of zo heeft gehandeld, niet uit onwetendheid heeft gezondigd, maar bij klaarlichte dag. Bij klaarlichte dag, ze wist exact wat ze deed, ze wist precies te vertellen tegen de slang wat God gezegd had en ze geeft ook voluit het juiste antwoord. Hè. Dus wij moeten zeggen dat de mens in het paradijs met vol verstand, willens en wetens, opzettelijk tegen God gezondigd heeft. Er is geen enkele verontschuldiging voor. En we kunnen er ook geen enkele verzachtende omstandigheid voor aanvoeren. Ze deden het, terwijl ze het heel goed wisten dat het niet mocht. Hè? Eva zag, ze begeerde, ze nam en ze at. Zo komt de zonde tot stand. Hè. Zien, de ogen zijn de poort naar de ziel. De toegang tot de ziel zijn de ogen. Op de oren wel, maar vooral op de ogen zijn de toegang tot de ziel. Heel gevaarlijk die ogen. Ze begeerden. En dan komt de daad. Als de begeerte volbracht wordt, komt de daad. En zo ging het ook met Achan toen hij stal van de buit van Jericho. Zo wordt de zonde geboren. Zien, begeren, toetasten, nemen en eten. En het kwaad is geschied. En Adam volgde zijn vrouw ook blindelings. Hij is gewoon daarin meegegaan. Niet gezegd, wat doe je nou? Wat heb je nou toch gedaan? Ook hij nam. Hij is medeschuldig met Eva. Ik weet, de zonde is met Eva begonnen. Niet de man is als eerste gezondigd, de vrouw, dat zegt ook de apostel Petrus in zijn eerste zendbrief, die wijst daarop. Maar, de man is wel gevolgd. En beide hebben tegen de Here overtreden. Wat was er toen dus aan de hand? Hoewel ze van zo'n hoge komaf waren, terwijl de Heere God zoveel aan hen heeft gedaan, wat heel bijzonder is. Ik tekende daar een paar dingen van. Hè, dat woedseren, dat leven inblazen, hè, te maken tot een levende ziel. Ook het feit is dat hij apart is geschapen. Adam en Eva ook nog apart van elkaar. Hè. God heeft er een bijzondere aandacht aan besteed. Dat overleg met de andere personen in het goddelijke wezen, voordat God het ging doen, hè, wat bijzonder toch allemaal, laat ons mens maken. Hij was in ere, die mens, hij was in ere. Zij had dat kroonjuweel van de hele schepping, was de mens. Naar Gods beeld geschapen, goed, heilig, rechtvaardig, waarachtig. Liefdevol, dat is het beeld van God. Hij geleek op zijn schepper in alles. Typisch een paar van hen. Ja, dat kon je wel zien. Dat kon je wel zien. Dat zijn er typisch een paar van hun woedseerder. Want zijn wezen lag in hun gedrag afgedrukt. Je kon het wel merken als je naar ze keek, als het ware. Dan zou je zeggen van, ja, ze zijn uit geen vreemde handen voortgekomen. Niet bepaald uit vreemde handen, maar uit die bekende handen van die grote schepper God, de boetseerder van de mens. Hij was in eer. Maar als hij in ere was, zegt ons formulier, onze belijdenis van het geloof, als hij in ere was, toen heeft hij niet verstaan. En nog erger, hij heeft zijn uitnemendheid niet erkend. Dat had hij moeten doen. Hij had moeten verstaan, hij had bij de les moeten blijven, zich niet moeten laten afleiden door die listige slang, want de Satan had zich in een slang verstopt, want dat gold als een slim dier in de oudheid. De slang stond bekend als een slim dier. En dus de woorden die hij sprak, die hadden een schijn van wijsheid. Ze hadden zich niet van de wijs moeten laten brengen, ze hadden moeten verstaan enkel de woorden Gods. Wat had Eva moeten doen? Die had moeten zeggen, ga weg Satan, want er is gezegd. Ze kon nog niet zeggen, er staat geschreven. Maar ze kon wel zeggen, er is gezegd door de Heere zelf. Gij zult daarvan niet eten. Dat had ze de Satan moeten toevoegen. En dan had de Satan met de staart tussen zijn benen weggemoeten. Zoals de Heer Jezus het gedaan heeft bij de verzoeking in de woestijn. Die heeft het recht gezet. Die stuurde de Satan weg. Ga weg, Satan. Want er is geschreven, tot driemaal toe, hè. Dat waren veel geniepigere verzoekingen dan die in het paradijs. Veel moeilijker, veel moeilijker. Hij had honger, Jezus had honger. Eva had geen honger. Lees je nergens dat Eva honger had toen ze bij die boom stond? Eva had geen honger. Ze mocht dan alle vruchten van de boom eten. Ze hoefde geen honger te hebben. Jezus hongerde toen hij werd verzocht. Zeg tegen deze stenen dat ze brood worden. Jezus hongerde. Het waren veel listigere verzoekingen dan die in het paradijs. Hè? Veel listiger. En de Heer Jezus heeft stand gehouden tot het einde toe. 40 dagen lang door de Satan verzocht. Hè? Dus dat betekent die drie voorbeelden die ervan staan. Ook nog van de tenen des tempels en van dat nederbukken voor de Satan. Dan zou hij al de koninkrijken in de wereld krijgen. Dat zijn maar drie voorbeelden van een veel langere verzoeking. Want hij is 40 dagen lang door de duivel verzocht geworden. En hij heeft 40 dagen lang stand gehouden. Eva is bij de eerste, de beste verleiding. Is ze gevallen. Heeft ze toegegeven. Niet verstaan, niet verstaan. En ook niet zijn uitnemendheid, zijn bijzondere gave die God hem gegeven had, die gave van dat beeld en van dat kunnen met zijn wil in alles overeenkomen, van dat heilig zijn, van dat rechtvaardig zijn, die afdruk van Gods wezen die hij in de mens had geslagen als het ware. Die hebben ze niet erkend. Niet van waarde geacht. Niet op de waarde geschat die uitnemendheid. Maar heeft zichzelf, en dan staat het er ook, hè, willens en wetens, wetend wat ze deden, aan de zonde onder. Ja, dat is toch wat, hè? En dan gaat het over ons. Dan gaat het over u en mij, want we waren allemaal erbij, hè, toen Adam dat deed. We zaten allemaal in de lendenen van Adam opgesloten, hè. We zijn allemaal zijn nageslacht. We zaten er in de lendenen van Adam bij toen dat gebeurde. We hebben in Adam gezondigd, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen. In Adam gezondigd, hè. Dus dat wil zeggen, we hebben er eigenlijk allemaal goedkeurend en knikkend bij gestaan. Ook u en ook ik. Het gaat over de mens. Ieder mens. Ja, ieder mens. Ook ik. Ook ik. En daar moeten we nou toch eens de nadruk op leggen. Ook ik heb in Adam al gezondigd. Ja, maar ik was daar toch niet bij. Je was er ten diepste was je er wel bij, zegt de schrift. Want je was in je voorvader begrepen. Je zat in zijn lendenen als het ware. Je stond erbij en je keek er naar. En je was erin betrokken. Hoewel wij zo in ere waren, hebben wij, heb ik niet verstaan, nog mijn uitnemendheid erkend, maar mijzelf willens en wetens aan de zonde onderworpen. En ach gemeente, als we het er nou niet mee eens waren geweest, dan zouden we nou toch ook wel anders handelen dan. Geven wij niet dagelijks te kennen dat we helemaal achter Adam en Eva staan? Want hoe vaak in de praktijk van ons leven, iedere dag wel, iedere dag zelfs meerdere keren, luisteren wij meer naar de stem van de boze, naar de stem van het kwaad, dan naar de stem van de Heere God, onze lieve schepper en formeerder, die ons die hoge uitnemendheid had gegeven, die slaan we in het aangezicht, iedere dag. En daarmee geven wij te kennen dat we helemaal het eens zijn met Adam en Eva. Dat wij inderdaad, ja, de appel is wederom niet ver van de boom gevallen. Wederom niet ver. Hun beeld dat ze na de zondeval hadden, dat beeld dragen wij nu. Wij lijken op ze. Wij lijken op ze in onrechtvaardigheid, in ongehoorzaamheid, in gebrek aan liefde, in een haten van God en de naaste. En gemeente, zo is het met ons gesteld, willens aan de zonde onderworpen en over zulks aan de dood en de vervloeking door het oor te geven, te bieden. Alsjeblieft, Satan. Hier heb je mijn oren. Door onze oren te bieden aan het woord van de duivel. En dat doen we iedere dag. Met alle gevolgen van dien. En wat was het gevolg? Dat Adam Adam niet meer was en Eva Eva niet. Dat er een totale verandering optrad. En dat kon je ogenblikkelijk zien. Ogenblikkelijk zie je dat in Genesis 3, het hoofdstuk is ook gelezen. In Genesis 3 kun je meteen zien dat de positie van de mens ten opzichte van God is de andere geworden. Het is voorbij met de gemeenschap met God. Het is voorbij. Er komt afstand, verwijdering. Als de Heere God eraan komt om de mens op te zoeken, dan verbergt hij zich achter het struikvast. Dan moet de Heere God hem tevoorschijn roepen. Adam, waar ben je? Nou, normaal gesproken stond Adam daar al. Als de Heere God eraan kwam, als je hem hoorde aan de wind des daags, dan stond hij al voor hem klaar om hem te ontmoeten. En nu vlucht hij voor hem weg. Hoe sprekend is dat gemeend? Hoe sprekend is dat? De band is verscheurd geworden. De gemeenschap is ten einde. En dan ook begint het gelieg, hè? Het afschuifsysteem. Adam, waar zijt gij? Hebt gij van die boom? Ja, de vrouw heeft me gegeven. Die jij bij mij gegeven hebt, ja, dat had u dan maar ook maar niet meer moeten doen, hè? Die vrouw aan mij geven, want die vrouw die heeft mij van die boom gegeten. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Hij geeft zijdelings God ook nog een beetje de schuld. Eva krijgt de schuld, maar God ook nog een beetje de schuld, want God heeft die vrouw aan hem gegeven. En Eva, de slang heeft me bedrogen. Het afschuifsysteem, wat altijd zo bekend is als het om de zonde gaat. Nog steeds, tot op de dag van vandaag toe, hè, altijd heeft iemand anders het gedaan. En als we de kans krijgen, geven we God de schuld, nietwaar? Als we de kans krijgen, dan krijgt hij ook nog een veeg uit de pan. Jazeker, zo doen wij dat, mensen. Kun je zien dat je niet meer op je plaats bent. Hè? Adam en Eva waren niet meer op Hun plaatsen werden ook gewaar dat ze naakt waren. Er was schaamte gekomen. Ze schaamden zich voor de Heere. En misschien ook nog wel voor elkander. Hè. Ze gingen klederen maken van bladeren om hun schamelheid te bedekken. Allemaal tekenen dat ze zichzelf niet meer waren. Ze waren niet meer die goede mens die naar het beeld van God geschapen was. Kunnende met zijn wil in alles overeenkomen. Dat was over. Dat was uit. Dat kunnen. Met Gods wil in alles overeenkomen. Dat werd een niet meer kunnen. Een niet meer kunnen. De mens kon alleen nog maar de kwaaie kant op. En daar maken we ook gretig gebruik van. Hè? Onze vrije wil ten kwade. Ik heb het een paar weken terug in een preek ook nog gezegd over Johannes 5. Hè? Waar Jezus zei van, gij wilt tot mij niet komen. Toen zei ik ook van, ja, wij hebben niet meer de macht van onszelf om ten goede te gaan. Hè? Alleen nog maar ten kwade. En daar maken we gretig gebruik van. Iedere dag gebruik van. Hè? Dat kunnen nog wel naar het kwade, met de wil van het kwade overeen te komen. Maar niet meer met de wil van God. Zo is het gebod des levens dat de mens ontvangen had. Dat heeft hij overtreden. En hij heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden. Nou, daar heb je het. Daar staat het. In onze belijdenis. Dat kwam precies aan de orde in Genesis 3. Het gebod des levens. Nou, dat was het gebod. Hè? Het proefgebod, zo noemen we dat wel eens. Het proefgebod was een gebod des levens. Want de Heere God beloofde de mens in het paradijs, hè, dat als hij zich gehoorzaam in die weg zou begeven, en dat was zo gemakkelijk, hij kon het. Het was helemaal geen moeilijke opdracht, hij kon het. Hij kon het zeer eenvoudig doen. Als de mens dat zou doen, dan zou die het eeuwige levende in die weg ontvangen, in de weg van de gehoorzaamheid. Hè. Dat betekent, hè, Adam en Eva zouden wellicht niet altijd in het paradijs blijven, maar ze zouden zo rechtstreeks in de hemel worden opgenomen. Dat twijfel ik niet aan, dat de bedoeling was. De mens moest zich vermenigvuldigen op de aarde. Maar je kunt niet tot in het oneindige in aantal op de aarde wonen. Ik geloof vast en zeker, gemeente, dat het Gods bedoeling was om dan Adam en Eva, zonder te sterven natuurlijk, in de heerlijkheid op te nemen in verloop van tijd. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan dat de bedoeling van God is geweest. Hè. Hij had ze een leven beloofd. En die boom des levens was daar trouwens ook al het bewijs van. Dat ze daar deel aan hadden, aan dat echte leven. En u weet wel, gemeente, toen de zondeval had plaatsgevonden, toen werd de toegang tot de boom des levens versperd. De mens moest het paradijs uit. Hij kon niet meer in het midden van de hof komen. En om dat te verhinderen, stond er ook nog een engel om die weg te bewaken. Dat wil zeggen dat de mens het ware leven niet meer had. Hij kon het ware leven niet meer genieten. De boom des levens keert pas terug, straks, in het paradijs. Als het paradijs terugkomt, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar zal de boom des levens weer staan, dragende haar vrucht. U kunt dat lezen aan het eind van de openbaring van Johannes. Wie overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Zo spreekt de verhoogde Christus tot een van de zeven gemeenten. Wie overwint, ik zal hem geven van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Nou, het is precies zoals hier staat, gemeente. Het gebod des levens, want alle geboden zijn geboden des levens, ook de 10 geboden. Zo ge ze doet, zult gij daarin doorleven, zo ge ze doet. Dus dat waren ook geboden die des levens waren. Die beoogden ons leven. Als wij helemaal naar de wet van God zouden leven, zouden wij door de wet het leven vinden. Maar aangezien geen mens dat doet, vindt geen mens dat leven in die weg, alleen in Christus. Het gebod des levens dat hij ontvangen had, dat heeft die mens overtreden. Ach, die onmogelijke mogelijkheid. Daar heeft hij gebruik van gemaakt. En hij heeft zich van God, die het ware leven was, en daar heb je het, hè. Het eeuwige leven missen, het ware leven missen, dat is God missen. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die hij gezonden is, zegt Jezus in Johannes 17, in het hoge priesterlijke gebed. Dat is het eeuwige leven, God te kennen. En zijn zoon Jezus Christus, dat is het eeuwige leven. Als je God kwijt bent, als je God niet kent en Christus niet kent, dan heb je dus het eeuwige leven niet. Dan ben je door de zonde van de God, die zijn ware leven was. Was, een lelijk woord, hè, dat woordje was. Hij was het, maar nu niet meer. Hebbende zijn gehele natuur verdorven. Ja, dat is in een ogenblik geschied. Waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft, staat er, aan de lichamelijke en aan de geestelijke dood. Gewoonlijk voegen wij in onze catechisatieboekjes er ook nog aan toe. Ja, er is drieërlei dood. Hè. Er is ook nog de eeuwige dood. Ja, als God het niet verhoedt. De eeuwige dood. Daar is er ook nog een vruchtgevolg van. Door de zonde. De Bijbel noemt dat ook de tweede dood. Hè. De dood achter de dood. De tweede dood. In de openbaring van Johannes wordt het zo genoemd. Dat is de eeuwige dood, zeg. Ja, dat is de hel. Dat is de buitenste duisternis. En daar belandt de zondaar als God het niet verhoedt. Als die Christus niet leert kennen door het evangelie. De eeuwige dood. Maar de mens heeft zich schuldig gemaakt aan alle drie de soorten dood. We kunnen alleen door Gods genade daarvan verlost worden. Van die eeuwige dood. Maar ook de lichamelijke dood, dat is de dood die dan aan het einde van ons leven komt. Ook daar is medicijn voor in Christus. Want ik geloof de wederopstanding des vlees. Wel, alle mensen moeten sterven, dat is waar. Zolang als deze bedeling nog duurt, zullen alle mensen moeten sterven. Maar er is hoop op de wederopstanding, dankzij Christus, wederopstanding der doden voor al degenen die de Heer Jezus Christus hebben liefgehad en hem in waarheid hebben gekend. He, daar is zeker hoop voor, he, dus ook voor het lichaam. Straks zal de dood verslonden worden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Roept Paulus uit, he, die lichamelijke dood. Daar is ook medicijn voor. Maar ze is natuurlijk wel gevolg van de zonde. Bezoldiging op de zonde. Hè? Een ouderwets woord, bezoldiging. Loon op de zonde. Dat is de dood. Maar gemeente, daarnaast is er ook de geestelijke dood. En ja, die is eigenlijk nog erger dan de lichamelijke. Moet je wel zeggen. Die is eigenlijk nog erger. Wat had de Heer namelijk ook weer gesproken? Voordat de zondeval plaatsvond, toen hij dat gebod ten leven gaf, wat had de Heere God gesproken? Hij had gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ten dagen dat gij daarvan eet. Dus op de dag zelf dat je daarvan eet, als je naar die boom je hand uitstrekt, dan zult gij op dat moment de dood sterven. Nou, dat is niet gebeurd, zou je zeggen. Want Adam is 950 jaar oud geworden. Hoe oud Eva precies geworden is, dat weten we niet. Maar Adam is 950 jaar oud geworden. Die heeft dus nog lang geleefd na de zondeval. Lang geleefd. Dus dat was niet ten dagen. Jawel, gemeente, toch wel. Want daar is ook nog die geestelijke dood. En die heeft wel plaatsgevonden. Wel terdege heeft die geestelijke dood plaatsgevonden. Het woord dat de Heer gesproken had, heeft wel terdege plaats gehad. Want Adam en Eva waren God kwijt. Ze waren van het leve de God van het leven, die het ware leven was, door de zonde gescheiden. Het feit dat ze niet meer naar die boom des levens konden, was daar het bewijs van. Ze waren door de zonde van die God die het ware leven is gescheiden. Nou, als je van het ware leven gescheiden bent, dan lig je midden in de dood en in de misdaden. Dood door de zonde en in de misdaden, zegt de apostel Paulus. En zo is het met ons mensen geworden door de zondeval, de drievoudige dood. Die is de vrucht ervan. De eeuwige. De natuurlijke dood, zullen we maar zeggen. Aan het einde van het leven. En de geestelijke dood. Alle drie vrucht van die ene zonde. En van alle zonden die wij daaraan toe hebben gevoegd. En die we er nog steeds aan toevoegen. En dan voelt u het wel, gemeente. Dat roept om een zaligmaker. Hè? Dat roept om een zaligmaker. Straks in de moederbelofte gaat de Heere God de mens daar ook al op wijzen. Hè? Wat een wonder, hè? Dat de Heere God meteen naar die val zijn beloftenissen gegeven heeft. En die mens toe was gekomen en hem ook beloofd heeft zijn zoon te zullen geven. Die de kop van de slang zou vermorzelen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzen vermorzelen. He, de moederbelofte. De eerste belofte van de zaligmaker. Ja. Die zaligmaker hebben wij allen zo nodig. Voelt u het? Ziet u dat? Door wat we in Adam geworden zijn. Door eigen schuld. Ziet u dat? Er is geen leven buiten Christus. Er komt geen leven uit uzelf voort. Enkel dood. Dood en nog eens dood. Een drievoudige dood. God het niet. Verhoed, hij heeft zijn zoon gegeven. Opdat we aan die drievoudige dood zouden kunnen ontsnappen. Hij heeft een weg van behoud gebaand. Maar wij die weg hebben toe. Getimmerd. Dicht getimmerd. En we timmeren hem nog steeds dicht. Toch is God zo'n goede tiener. Dat hij ons de weg naar de zaligheid nog laat prediken. De drievoudige dood verdient. En nou het drievoudige leven te kunnen krijgen. Dat is toch wat. Dat is zo'n geweldig wonder. Dat hebben we te danken. Aan die goede tiere God die in Christus een weg heeft gebaand. Uit barmhartigheid, maar met behoud van zijn gerechtigheid. Met behoud van zijn gerechtigheid is de Heere God barmhartig geweest over de zondaar. En dat is die nog. Over ieder die het moet zeggen met schaamte van het aangezicht. En aan de Heere moet belijden. Die Adam, die mens. Dat ben ik. Het is maar dat u het weet. Dat ben ik. En dat geldt van u ook. Amen.